BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund. Make money smile.
BNR Nieuwsradio. BNR Beurs. Wesley Weerts, Jelle Maasbach.
Goed dat je luistert naar de allereerste BNR Beurs, het programma voor de slimmer belegger. Voortaan elke werkdag tussen 6:30 en 7:00 op BNR. En daarna natuurlijk als podcast. Ik gooi net voordat we beginnen fles water over het toetsenbord.
Je bent een beetje zenuwachtig, hè?
Ja, ik weet niet of de zenuwen zijn of dat ik gewoon er heel veel zin in heb. We moesten gelijk aan de bak. Hè? We hebben er zin in, Wes, maar we moesten ook gelijk aan de bak.
Ja, zegt dat wel enorm veel nieuws. Ik werd ook wakker met 3 persalarmen en allerlei pushmeldingen. Jij stuurde dan weer appjes waarin die pushmeldingen weer stonden. Ja. Dus genoeg te bespreken. Laten we snel beginnen.
Ja, het is maandag 30 januari. Geen lekkere dag voor de AEX. 0,8% lager gesloten, zo onder de 745 punten. Tech en chips die werden gedumpt vandaag. Forse verliezen voor Prosus, Besi, ASMI. Die verliezen die gingen zo van ruim 4% tot ruim 6%. Beter ging het met de koers van Philips, want dat aandeel steeg maar liefst 7%.
Ja, en dat is wat mij betreft ook het verhaal van de dag. Philips, die nieuwe topman Roy Jacobs, die heeft denk ik geen vrienden gemaakt. Want er gaan 6.000 mensen uit, 1.100 daarvan in ons land. En dat komt bovenop die eerdere aankondiging. Want 3 maanden geleden gingen er ook al honderden weg. Nou, daar komt dit dan nog eens bovenop.
Ja, wat mij dan weer heel erg opviel. Je hebt daar zo'n afdeling met alle Willy Wortels. En daar gaan ze dus op bezuinigen. De afdeling onderzoek en ontwikkeling. Die tak die meer dan 100 jaar geleden terug nog door Goodold Anton Philips. En Frits Philips zelf werd overtuigd. Daar zijn ze natuurlijk groot door geworden. Hè? Door innovaties, al die patenten, al die mooie dingen die daar zijn uitgevonden.
En toch gaan ze daar dan op bezuinigen.
Ja, en laten we niet vergeten, die apneu-horror die speelt bij een Amerikaans onderdeel dat gekocht is. Dus ja, grootste overname ooit, nu de grootste nachtmerrie.
Het heeft heel veel geld gekost, 5 miljard geloof ik. En wat ook veel geld kost, doet die hele ellende. Daar hebben ze ook, ik geloof, een miljard of zo, of meer dan een miljard inmiddels voor opzij gezet. Ja. En het is niet alleen die financiële schade natuurlijk, maar ook imagoschade. Want die klanten van Philips, dat zijn ziekenhuizen, die willen een betrouwbaar product hebben. Dus ze moeten ook nog dat vertrouwen van die klanten, van die ziekenhuizen terugwinnen. En met alleen personeel ontslaan ga je dat vertrouwen waarschijnlijk niet terugwinnen. En met die bezuinigingen ging het trouwens ook niet, denk ik. Al denkt Philips desondanks toch te kunnen blijven innoveren.
We gaan een ander innovatiemodel hanteren. Als je kijkt naar wat we investeren in innovatie, blijven wij 1,7 miljard investeren. Maar we vinden wel dat we meer impact moeten hebben op onze klanten. En daarom gaan we dichter bij de markt innoveren en brengen we meer van onze innovatie van wat we voorheen deden in corporate research naar businesses.
En wat zegt hij nou eigenlijk? Dichter bij de markt innoveren?
Dichter bij de markt innoveren. Geen idee.
Nou ja, goed. Of Philips het financieel kan dragen en of ze het imago nog kunnen oppoetsen, dat bespreken we zometeen met onze gast. Want die hebben we ook. Jean-Paul van Oud-Heusden van Markets Are Everywhere en analist bij eToro. Welkom, goed dat je er bent.
Goed dat je
leuk om hier te zijn.
Ja, er gebeurde nog meer. Je zou zeggen, kan er nog meer gebeuren? Jawel. Ja, normaal staan bedrijven centraal, maar vandaag was het echt de dag van de topmannen die centraal stonden. Naast Philips ook Shell, de nieuwe topman daar, Well Sewen, die grijpt ook in. Maar minder heftig dan Philips. Directie gaat van 9 naar 7, dus dat scheelt dan weer met
vergaderen. Twee handen tellen.
En bij Unilever een nieuwe opvolger voor Alan Jope. Het grote Unilever haalt zijn nieuwe baas bij de bekendste melkfabriek van Nederland. Hein Schumacher, nu CEO bij Friesland Campina, wordt de nieuwe Unilever CEO.
En er is een huwelijk gered.
Oh.
Ja, Renault en Nissan. Er was een hoop geruzie natuurlijk de afgelopen jaren. Hoop onderhandeld, maar na jaren is er een deal tussen die twee automerken. En dat gaat allemaal, ja, er speelt nog veel meer, maar dit gaat voornamelijk over de Japanners die vonden dat die Fransen veel te veel invloed hadden. En daarom verlaagt Renault nu zijn belang in Nissan. Ze hadden eerst bijna de helft belang en dat wordt nu 15%. Aanzienlijke verlaging dus. En die samenwerking die is natuurlijk allemaal ooit ontstaan door
Carlos Ghosn, ja.
Precies, ja.
Ik wou zeggen held, maar dat mag je nou niet meer
nou
zeggen.
Nou ja, nu niet meer, hè, want die man die is opgepakt in Japan. Die is daarna op toch wel redelijk spectaculaire wijze het land ontvlucht. Alle krantenkoppen die kopten erover.
The ousted chairman of Nissan has fled Japan, where he was awaiting trial for financial crimes.
Carlos Ghosn has fled house arrest in Tokyo.
We want to turn to Carlos Ghosn's great escape.
How on earth did Carlos Ghosn make his escape without a passport and while he was under house arrest?
En niet alleen die Ghosn die is nu dus verdwenen, maar ook het grote belang van Renault in Nissan, dat is nu ook ten einde. Ja, Unilever kaapt de topman van Friesland Campina weg. En ja, daar, bij Friesland Campina, had hij te maken met boze boeren. Of hij nu boze Britse beleggers achter zich aankrijgt, dat hoor je zo.
Maar nu verder over Philips. 7% erbij, Jean-Paul. terecht?
Nou, zeker als je positief kijkt naar de resultaten van het vierde kwartaal. Want die waren gewoon eigenlijk best wel goed.
En die zouden we bijna vergeten dat die er ook gewoon nog waren.
Ja, dat is nog een beetje media-eigen misschien om allemaal negatieve dingen eerst. Maar die cijfers waren echt niet slecht.
Die vond je goed.
Ja, 5,4 miljard omzet. En een winst die geloof ik een paar miljoen meer was dan hetzelfde kwartaal als het jaar daarvoor. Nou, en dat als je ziet hoeveel problemen dat ze hebben, is dat toch ook wel een opsteker.
Ja, dus dat geld kunnen ze makkelijk achter de hand zetten voor het hele slaapapneu gebeuren.
Nou ja, dat hebben ze hard nodig. Want over het hele jaar boeken ze natuurlijk verlies. En dat is natuurlijk niet wat je wil zien. Dus die Roy Jacobs, die gaat eerst aan de slag met het redden van zijn onderneming. En ik moest wel lachen wat jullie net zeiden. Van wat zegt hij nou eigenlijk precies? Ja, met het NatLab. Wat hij eigenlijk zegt is, ja, we hebben gewoon in onze ivoren toren uitvindingen proberen te doen waar mensen misschien wat aan hebben. Mm-hmm. En we moeten wat meer dingen maken die ook echt wat opleveren.
Ja, dus ik lees het als ze gaan daar heel hard op ingrijpen. He, dan kom je dus aan misschien wat de kern was, waar leuke dingen worden uitgevonden. Maar ze gaan het nu efficiënter doen, dus het hoeft niet negatief uit te pakken.
Nou, efficiënter, ik denk dat ze gewoon minder gaan doen. Dat is ook wel de kritiek geweest op Philips, dat ze eigenlijk op veel te veel onderdelen overal mee willen spelen.
Ja,
en als je wat minder geld hebt, dan word je gedwongen om wat meer te focussen. Ja. En hopelijk leidt dat inderdaad tot meer efficiëntie.
We gaan het zo over die focus hebben, maar je zei net terecht, de media die focust zich dan heel erg op die ontslagen. Dat is natuurlijk wat opvalt. He. Heel veel mensen in Nederland, 1100 die op zoek moeten naar een nieuwe baan. Wat verandert er? Want we horen heel vaak dat er veel mensen uit moeten. Maar wat verandert er nu aan het bedrijf Philips zelf, denk jij?
Nou ja, als ik het zo lees, dan gaan het heel veel om banen op het hoofdkantoor. Dus wat er verandert is dat ze gaan verhuizen van de Breitner-toren naar de Zuidas. Of dat nou zo'n kostenbesparing is, dat weet ik ook niet direct. Maar dat verandert er. Dus dat het allemaal wat afgeslankt wordt. En ja, dat zie je op dit moment. Nu het economisch allemaal wat meer tegenwind is bij heel veel bedrijven. Dat ze wat kritischer zijn op de kosten die ze maken. En daar doet Philips in die zin ook aan mee.
Die problemen die zijn er nog steeds. Die mensen gaan er nu al uit. Maar de problemen zijn nog niet opgelost. Toch zijn beleggers heel erg enthousiast.
Ja, die problemen die zijn er nog steeds. En dat is als belegger echt wel vervelend. Want dat gaat ook maar niet weg. Ze hebben er al een hele grote reservering voor genomen. Maar er kwam nu toch nog weer wat bij. Ik geloof een kleine 100 miljoen weer erbovenop. Dus je weet ook niet waar het stopt. Ja. En dan hebben we het nu alleen nog over het vervangen van die apparaten. Ja, dan heb je daarna vervolgens ook die claims er nog boven hangen. Ja, met Amerikaanse juristen, dan weet je al helemaal niet waar je aan toe bent.
Nee, dat is altijd de jackpot, maar dan voor de advocaten, die allemaal lekker rechtszaken kunnen gaan voeren. Ik had net met Wesley over die overname die ze hebben gedaan. Dat heeft natuurlijk desastreus uitgepakt voor ze. Dat ze nu minder gaan uitvinden, kan dat ook niet risico's opleveren?
Jazeker, maar daar zit ook persoonlijk mijn grootste zorg is van hoe innovatief ben je. Ja. Want ze zitten natuurlijk toch in een markt waar ook genoeg concurrentie is. Siemens, maar je hebt ook in Azië partijen, zeker in China ook, waar gewoon heel veel van die medische apparatuur gemaakt wordt. Ook wellicht tegen lagere kosten. Dus je moet heel erg scherp zijn en inderdaad heel dicht bij je klant blijven om met goede innovaties te komen en eerder te zijn dan de concurrentie.
Maar tegelijkertijd zeg je, er is minder ruimte om te innoveren, om uit te proberen. De beste ideeën bestaan natuurlijk ontstaan door te experimenteren. En daar is geen ruimte meer voor.
Nou ja, ik denk dat ze het op een te brede schaal hebben gedaan. Dus dat ze op allerlei vlakken hebben geprobeerd om iets te vinden. En dat ze zeggen, nou, we concentreren dan nu op een kleiner aantal onderwerpen.
Ja, en moet het nog steeds in die zorgtak zijn?
Nou ja, dat is hun core business op dit moment. Dus het zou wel vrij verrassend zijn als ze weer koffieapparaten zouden gaan.
Nou, die grap maakte Bas van Werven vanochtend in de ochtendspits. Oh. Maar moeten jullie niet gewoon weer op elektronica richten? Maar dat is misschien niet.
Nee, dat zie ik niet gebeuren.
Maar je kan ook zeggen, ze hebben misschien toch op het verkeerde paard gewed. Het is natuurlijk ook zo'n lastige business met dat imago-schade wat erbij komt kijken.
Ja, kijk, als je als belegger naar het aandeel kijkt, dan denk je, nou, er is vanaf de top zijn 70% afgegaan tot aan het dieptepunt. Wie weet komt er wel een partij langs die zegt, nou jongens, jullie hebben het nu een tijd zelf gedaan, wij kunnen het beter managen. Dus doe ons het maar. Ja. Niet dat dat actueel is. Niet dat daar enige. Niet dat ik weet dat daar geruchten over gaan. Maar het is natuurlijk geen gekke gedachte als je aandeel zo ver is afgestraft. Dat daar misschien wel over nagedacht wordt.
Jean-Paul, jij zei net, die cijfers zagen er goed uit. Stel, er komt zo'n tsunami aan claims uit de Verenigde Staten. Is Philips dan financieel in staat om die allemaal af te wenden? Hebben ze genoeg geld in kas?
Nou ja, ik denk uiteindelijk, als je ziet hoeveel dat ze binnenbrengen, dan zou dat gewoon uiteindelijk wel genoeg moeten zijn. Maar ja, ik heb wel eens een keer indicaties gehoord dat het dan gesetteld zou moeten worden op 2 tot 5 miljard. Nou, dat is nogal een brede range.
Heel erg breed.
Ja, maar niemand weet het. Volgens mij. Dus laten we dat maar gewoon afwachten wanneer het nieuws komt. Het blijft in ieder geval wel een heel erg anker achter de boot.
Het is wel echt zo'n aandeel dat veel beleggers hebben die nu naar BNR Beurs luisteren. Hoe moet je daarop voorbereiden, zou je kunnen zeggen? Ja, dat kan je niet op voorbereiden. Je moet gewoon afwachten.
Nee, je kunt er niet. Je moet gewoon denken van wil ik er voor de lange termijn bij blijven. Ja. Maar de mensen die er vanaf wilden, die hebben dat denk ik inmiddels nu al wel gedaan.
Ja, maar Jean-Paul, jij zegt die cijfers die waren best wel goed. Maar het was het grootste verlies in 20 jaar tijd. Hoe kun je dan goed vinden?
Over het vierde kwartaal operationeel gezien. Ja, dat verlaat komt natuurlijk door de kosten die ze hebben moeten maken voor het vervangen van die apparaten. Maar wat je wel graag wil zien is dat ze genoeg producten blijven verkopen. En dat is in het vierde kwartaal wel gelukt.
Ja, dus je zou kunnen zeggen, misschien is de weg naar boven weer ingezet nu.
Nou ja, dat met één kwartaal ben je er nog niet. Maar het is in ieder geval positief te noemen.
BNR Beurs.
Ja, blik op Wall Street. De Dow Jones staat op dit moment 0,2% lager. De Nasdaq verliest 1,3%. S&P 500 0,7%. Altijd leuk, hè, die live standen. Ja. Beetje als een voetbalwedstrijd.
Kan je thuis meeschrijven.
Voor de mensen die er zin in hebben. Wat we nog meer weten over cijfers gesproken. Bijna 20% van de bedrijven uit de S&P 500 die komen deze week met cijfers. Moet je denken aan reuzen als Apple, Alphabet, Amazon, Facebook en McDonald's.
En veel van die bedrijven hebben al heel veel ontslagrondes natuurlijk ook aangekondigd.
Ja, en zoals ik net al zei, iedereen is een beetje aan het schaven, aan het optimaliseren. Om te kijken van, joh, als we wat minder omzetten, dan moeten we misschien ook wat minder kosten maken. Ja, en daar horen banen bij.
Nou, Jos Versteeg, die vaak bij ons te gast is, die zat fan van Apple. Ben jij fan van een van deze bedrijven die ik net opnoemde? Of kijk jij uit naar een van deze namen?
Nou, ik heb twee namen waar ik deze week specifiek naar uitkijk. Dat is Apple inderdaad en Eli Lilly. Dus die had je nog niet genoemd, maar nee. Apple. Kijk, Apple is interessant. We hebben het vorige week ook gehad over Microsoft. En dan denk ik met name even aan de PC-divisie. Mm-hmm. Intel hebben we inmiddels gezien. Nou, dat viel niet mee. Dus ben je wel benieuwd, hoe gaat dat dan bij Apple? En dat onderzoek, wat onderzoeksbureau Gartner al had gedaan, hè, dat de PC-shipments, verschepingen zo tegen waren gevallen. Daar zag je dat Apple het eigenlijk relatief gezien veel beter deed dan een aantal anderen. Dus dat wordt wel interessant om te zien hoe dat bij de cijfers gaat.
En Apple heeft natuurlijk het voordeel dat ze die chips tegenwoordig ook in de mobiele apparaten, in hun iPadjes en hun iPhones natuurlijk gebruiken. Ja, het loopt ook wel wat terug, maar als die markt zeg maar voor Apple groeit, kunnen het zomaar goede cijfers zijn.
Ja, en ze hadden natuurlijk het vierde kwartaal is natuurlijk altijd de holiday season. Daar hebben ze natuurlijk altijd extra hoge omzetten. Ja. Nou, vorig jaar was een record op 123,9 miljard. Ja, het wordt toch spannend of ze daar heel ver onder gaan zitten of misschien zelfs nog op bovenuit komen. Dat eigenlijk niemand verwacht.
Maar was nog wel een beetje in de thuiswerkperiode, toch?
Jawel, daarom. Maar het kan veel betekenen.
Ja, je hebt altijd van die goedkope Chinese toestellen, dus naar Apple gaan.
Ik heb een nieuwe telefoon. Ik heb een Google Pixel. Sinds tijd is die in Nederland te krijgen. Maar ik heb dus ook een Amerikaanse smartphone tegenwoordig.
Ja. Kijk. Ja,
hippe.
Ze noemen het smartphone. Eli Lilly, zei jij aan het begin. Daar ben ik wel benieuwd naar.
Waarom ja, ik vind het zo leuk. Want in een week als dit, dan gaat het altijd over de techreuzen en het hele rijtje. En tuurlijk kijken we daar allemaal naar. Maar je moet in je portefeuille ook een beetje spreiding hebben. En gezondheidszorg op het thema vergrijzing is natuurlijk gewoon veel stabieler dan al die innovaties die er wel of niet doorkomen. En Eli Lilly is een van de winnaars op de beurs van vorig jaar. En die zitten heel erg op van die ziektes als Alzheimer, obesitas. De dingen die veel mensen hebben, waar ze ook echt een goede pijplijn op hebben. Ze hebben weinig patenten die aflopen. Dus ik hoop dat dat gewoon weer hele stabiele resultaten worden. Dat is echt wel een mooi aandeel.
Een keer een originele naam ook, als ik zo kijk naar het rijtje wat we net hebben benoemd.
Ja, je wil zeggen dat onze andere analisten nooit originele namen hebben.
Maar nu wel.
BNR Beurs.
Je hoort het al, Hein Schumacher, de topman van Friesland Campina, wordt de nieuwe baas van Unilever. En lange tijd, Jean-Paul, dachten wij, het zou wel een interne kandidaat, iemand van Unilever zelf zijn. En zou er misschien wel de meeste kans ook maken. Maar deze man, die werd even uit de melkfabriek getrokken. Wat haalt Unilever eigenlijk in huis met deze man?
Nou, iemand die in ieder geval een half jaar geleden toegetreden is tot raad van commissarissen.
Ja, het is inmiddels dus wel een klein linkje inderdaad.
Hij was al een beetje in de buurt. Zeg maar. Ja. Vond het wel mooi dat ze zeiden, we hebben wereldwijd overal gezocht. Maar
ja, het is natuurlijk een beetje stoep.
Ja. Maar het is denk ik een goed cv. Hij is ooit zijn carrière na de universiteit begonnen bij Unilever. Hij heeft daar 4 jaar gezeten. Dus in die zin is voor hem de cirkel rond. Ja, en ik ben wel nieuwsgierig hoe hij het gaat doen.
Ja, ik las ook wel dat aandeelhouders eigenlijk hoopten op een CEO die gewend was om een bedrijf op de schop te gooien. Het liefst dan een Amerikaanse concurrent van Unilever. Nou, je kunt veel over deze man zeggen. Misschien een hele goede CEO. Maar aan dat profiel voldoet hij niet.
Nee, nou ja, kijk, je weet natuurlijk toch nooit precies hoe die processen gaan. Maar Unilever heeft natuurlijk tegenwoordig in de Raad van Commissarissen ook die activistische aandeelhouder,
Norman Pels. Ja.
Nelson Pels zitten. En die schijnt Hein Schumacher nog te kennen uit zijn periode van Heinz, waar ze elkaar wel eens tegengekomen zijn. Nou ja, die was er nu erg positief over.
Is fan van hem wel, hè?
Ja, ja. Dus dat helpt natuurlijk al. Als je gaat beginnen is dat natuurlijk wel fijn. Als je in ieder geval zo'n kritisch iemand ook mee hebt.
Ja, nou moet hij straks inderdaad beginnen. En wat voor bedrijf treft Schumacher dan aan? Wat voor Unilever treft hij aan?
Nou ja, het is natuurlijk een bedrijf hard op zoek van waar kunnen we nou groeien? Onder Paul Polman hebben ze natuurlijk helemaal op die duurzaamheidslijn gezeten. Ja. Nou, daar zijn toch ook een hoop aandeelhouders die zeiden, nou weet je, iets minder van dat en graag iets meer winst.
Ja, dan druk je voorzichtig uit inderdaad. Want aandeelhouders waren daar niet blij mee.
Nee, maar ja, ze zitten in 190 landen. Het is nogal niet een klus. Hè? Zeker in de tijd die we nu net gehad hebben met inflatie. Ze zijn wel in staat geweest om elke keer de prijzen te verhogen. Maar op een gegeven moment zullen die klanten toch wel een keer zeggen van weet je, nu is het wel genoeg. Dus het wordt een uitdagende periode.
En nou is die strategie, je zei het net al, ook wel al een beetje op de schop gegaan, ook onder de voorganger, Alan Jope, door die druk van die aandeelhouders. Er verdwenen bijvoorbeeld honderden managementbanen. Maar wat moet er verder nog gebeuren? Wat moet zijn opvolger gaan doen? Wat voor veranderingen wil jij misschien als aandeelhouder wel zien?
Ah ja, waar ik gewoon heel erg benieuwd naar ben. Kijk, Unilever is, dat is misschien, je kan het is zo'n groot bedrijf, je kan niet op één ding inzoomen. Maar dat komt toch een beetje over als dat die toch altijd bezig zijn om de verpakkingen weer wat groter te maken of net wat minder inhoud erin te stoppen. Ja. En wat ik het leuke vind is wat bij Friesland Campina zijn ze echt bezig geweest door die hele keten. Dus van de boer tot aan de consument. Van hoe kunnen we dat nou optimaliseren? En zorgen dat die klant ook producten krijgt waar die op zit te wachten. Ja, en wat dat betreft heeft Unilever natuurlijk een fantastische positie om daar ook maatschappelijk meer mee te doen. Dus wat hij eigenlijk moet doen is dat hij dat maatschappelijke ook moet laten zien in financieel resultaat.
Maar en dan heb je ze bij elkaar. Hoe moet ik me dat voorstellen dan? Kun je dat concretiseren?
Nou ja, door gewoon goed te kijken waar echt de behoefte aan is. En daar ook gewoon met oplossingen komen om die hele keten beter te laten functioneren.
Ja, maar dat was ook een verwijt, gebrek aan innovatie. Is dat dan waar je in dit geval op doelt? Dus meer innoveren en dus innoveren in de dingen waar behoefte aan is?
Ja, maar ook bijvoorbeeld, kijk, Unilever heeft bijvoorbeeld een heel groot belang in India, in Hindustan, Unilever. Ja. Dat is een land wat enorm aan het groeien is. Dus daar liggen ook heel veel kansen om dingen die bijvoorbeeld in het Westen algemeen goed zijn, om dat daar ook toe te passen en daar verder te groeien.
Krijgt hij daar de tijd voor? Als ik het vergelijk met Ajax, die heeft een beurs genoteerd, dus ik kan voetbal erin gooien. Ja. Die heeft de trainer eruit gegooid, die kreeg het niet in die tijd op de rit. Krijgt deze man er genoeg tijd voor, denk je?
Ja, daar ga ik wel vanuit. Het
is een logge organisatie natuurlijk.
Ja, maar ze zullen goed gezocht hebben. Het profiel van Schumacher spreekt me erg aan. Doet me een klein beetje denken aan Dolf van der Brink van Heineken. Ja. Een beetje een leeftijdsgenoot. Ja. Een beetje hetzelfde.
Beetje frisse vent.
Ja. Ik heb er wel vertrouwen. Ik ben nieuwsgierig hoe hij het gaat doen.
Maar ze hebben natuurlijk wel die muitende aandeelhouders nog. Onder druk van die aandeelhouders zijn ook al eerder veranderingen doorgevoerd. Want die beurskoers die bleef achter bij concurrenten als Nestlé, Procter & Gamble. Hoe is dat eigenlijk nu, sinds die veranderingen die zijn doorgevoerd?
Nou ja, het is nog steeds een aandeel wat meer zijwaarts beweegt dan opwaarts beweegt. Maar dat komt natuurlijk ook door de periode waar we nu in zitten.
Ja, maar ik zag wel dat het afgelopen jaar deed het aandeel het dan wel beter dan veel van zijn concurrenten. Maar is dat dan gewoon een inhaalslag die ze maken? Ja, of hebben ze ook echt iets beters gedaan?
Nou, ik zou dat niet zo willen benoemen. Dat is ook niet logisch te verenigen met dat de topman dan weggaat.
Nee.
Dus je moet over wat langere periode kijken. Hè, en dan moeten ze zijn echt op zoek naar groei bij Unilever.
Ja, één ding nog, want dat heeft zijn voorganger niet gedurfd. Die opsplitsing, hè, daar wordt ook al langer over gesproken. Goh, die voedsel, verkoop het desnoods, die voedseltak, of splits het op. Want dan zit er veel meer waarde in voor de aandeelhouders. Wat zou jij daarvan vinden?
Ja, ik vind het moeilijk te beoordelen, maar ik kan heel goed voorstellen dat dat soort dingen nu op tafel komen. Want dat heb je natuurlijk bij de wisseling van de wacht. Dan kan je natuurlijk zeggen van we gaan het nu even een keer echt anders doen. Dus hij zal het echt neer moeten zetten hoe hij het in de toekomst wil hebben.
Ja, en dan gaan we kijken wat er morgen op de agenda staat. KPN komt als enige AEX-bedrijf in de ochtend met de kwartaalcijfers. Analisten die verwachten dat de omzet in het vierde kwartaal gelijk is gebleven, maar de winst gedaald. Een forse daling van zo'n 160 miljoen euro winst vorig jaar naar nu zo'n 130 miljoen. Dat zou vooral komen door een eenmalige kostenpost. De telecomreus heeft namelijk een nieuwe CAO afgesloten. En dat kost geld. Als we kijken naar de inkomsten, dan zal de consumententak het beter doen dan de zakelijke tak, zo wordt voorspeld. Mobiele abonnementen, die doen het goed. En het bedrijf kan daar de prijzen nog steeds verhogen. Spannender wordt de uitrol van glasvezel. Daar heeft KPN miljarden voor uitgetrokken. Maar het liep vorig jaar vertraging op. De grote vraag is, kan KPN de aanleg van het supersnelle internet nog sneller uitrollen? Of moeten ze de doelstelling gaan aanpassen? Verder kijken we ook naar de Oosterburen. Daar worden cijfers bekendgemaakt over de arbeidsmarkt, over de werkgelegenheid en over de werkloosheidscijfers. Vorige maand daalde de werkloosheid daar juist nog, terwijl een stijging was verwacht. Bijna 2,5 miljoen Duitsers zitten nu op dit moment werkloos thuis. KPN is misschien niet het meest sexy bedrijf om naar vooruit te blikken. Wat verwacht jij van die cijfers?
Nee, ik denk dat je dat goed zegt. Kijk, ze zijn natuurlijk volop aan het investeren in 5G. Daar moeten flinke kosten voor gemaakt worden. Dat gaat ook echt wel wat opleveren.
Ja.
Maar ja, dat deden ze vorig kwartaal ook al. Dus je moet dat op een wat langere horizon zien. En over 1-2 jaar dan kunnen ze echt wel weer meer gaan groeien als dat helemaal gedaan is. Maar nu verwacht ik dat het gewoon een beetje in lijn is.
Ja, Jelle, dit was hem.
Ja, de allereerste keer, hè?
De allereerste keer. Wat vond je ervan?
Ik vond het leuk.
En jij, Jean-Paul?
Zeker, heel leuk. Heel goed idee om het dagelijks te gaan doen.
Kijk, ja, ik had vanmiddag even een besefmomentje. Want toen dacht ik opeens, nou, we gaan elke dag dit programma maken, Jelle. Ik zie jou eigenlijk vaker dan mijn vrouw voortaan.
Ja, ik heb ook wat uit te leggen thuis.
Ja, beangstigde mij. Heftig, maar wel heel leuk. Dank je wel. Trouwens, Jean-Paul van Oud-Huisten van Markets Are Everywhere en analist bij eToro. Jou gaan we ook nog de komende weken, maanden en misschien wel jaren vaker zien.
Heel graag.
Ja, en samen proberen we je natuurlijk als luisteraar te helpen bij het beleggen. En om je nog een extra duwtje in de goede richting te geven, sluiten we elke aflevering af met een tip. Die verzinnen we niet zelf, Jelle.
Nee.
Nee, we halen die uit het boek van Corné van Zijl. 365 tegeltjeswijsheden voor de belegger.
Hartstikke leuk. Dus als je hem nog niet gelezen hebt, ga hem lezen. En dan zeggen wij tot morgen.
Tot morgen.
Risico ontstaat als je niet weet wat je doet.
BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund. Make money smile.
Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws.
Luister dagelijks live via internet.
Bas van Werven.
En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
De ochtendspits.
Voor de beste start van je werkdag.
Blijf scherp en mis niets.